U heeft de eerste avond van Godverstegging, die heeft u gesproken over Jan van het Kruis en zijn leven, zijn geschiedenis en al de eerste inkijk in zijn werk gegeven. Verleden week is Lutzart u beginnen te vertellen over de donkere nacht. En dat betekent het boek van de donkere nacht. Ik zal het dus begrepen hebben dat Jan van het Kruis een heleboel gedichten geschreven heeft. Hij heeft onder andere dus het beroemde gedicht Het Geestelijk Hooglied geschreven, het beroemde gedicht de Vlam van het Liefde Leven. En een van de gedichten die hij geschreven heeft is In de Nacht Donker en Una Noche Oscura. En op de eerste pagina van de tekst die u nu heeft gekregen staat dat gedicht, daarom dat gedicht. In de Nacht Donker. Dat gedicht, moet ik even proberen een positie te vinden waardoor ik het beter zien kan maken. In dat gedicht, wat uit 8 stroken bestaat, zoals u ziet, in dat gedicht beschrijft Jan van het Kruis, zoals in verschillende andere gedichten, je zou kunnen zeggen, het hele geestelijke leven. En dat is gekoppeld aan het beeld van de nacht. De nacht, niet zozeer de nacht van een depressie, de nacht waarin je het moeilijk hebt, en waarin wij tegen elkaar zeggen, goh, je zit in een diepe nacht, of je zegt ook iemand anders, die zit in een diepe nacht. Die betekenis heeft het niet. En dat heeft u ondertussen allemaal al lang begrepen. De nacht die Jan van het Kruis beschrijft, zou ik maar zeggen, dat is de nacht die het gevolg is van de intimiteit van de ontmoeting. Doordat de mens God ontmoet, heel concreet, zeg maar, tegen God aanloopt, zou je kunnen zeggen, dat heeft tot gevolg dat de mens niet meer met zijn normale capaciteiten om de ander te bevatten, de ander te zien, de ander te ervaren, met die normale capaciteiten kan hij niet meer uit de voeten. En dat veroorzaakt een nacht van de zinnen, en we zullen vandaag zien een nacht van de geest. Maar in dat gedicht wordt vooral, eigenlijk zou ik willen zeggen, de intimiteit van de ontmoeting beschreven. En niet zozeer de negatieve effecten van de nacht. En verschillende keren hebben we dat gedaan, dat we eigenlijk de mensen dat gedicht lieten lezen en dan in een soort wandmeditatie lieten opschrijven, in de woorden, in een zinnetje, wat het meest opviel. En dan verschillende keren is ons opgevallen, als je dan die mensen dat laat doen, zeg maar een half uur, 3 kwartier, en dan is dat afgelopen, dan zeg je, kijk nou eens naar dat bord, kijk van wat jullie allemaal opgeschreven hebben. En klopt dat met het beeld wat je had van de donkere nacht? En dan blijkt dat iedereen woorden opschrijft die met intimiteit van liefde te maken hebben, en dat er eigenlijk amper dingen opstaan die dat negatieve aspect van de nacht, zeg maar, verwoorden. Dat komt helemaal niet op het bord te staan. Als je dat gedicht leest, dan moet ik nou wel maar eens rustig doen. Als je dat gedicht leest, dan is het niet zozeer de nacht die opvalt, maar eerder de intimiteit van de ontmoeting. Als we kijken wat Jan van het Kruis van dat gedicht gedaan heeft, hij is dan beginnen te commentariëren dat gedicht in het boek wat heet De Bestijging van de Berg van Karmel. In dat boek, wat alweer uit 3 delen zou je kunnen bestaat, zou je kunnen zeggen, uit 3 boeken, zoals Jan van het Kruis dat noemt. In dat, lijkt dat hij nou helemaal weg is, of is het niet? In dat boek probeert hij, zou je kunnen zeggen, dit gedicht te becommentariëren. In boek 1, in boek 2 en in boek 3. Toch in dat hele grote boek, want het is het grootste boek dat Jan van het Kruis geschreven heeft, in dat hele boek komt hij eigenlijk niet verder dan commentaar te schrijven bij de eerste 2 coupletten, de eerste 2 strofes van dit gedicht In de Nacht Donker. Dan begint hij een ander boek en dat noemt hij het boek van de, van de donkere nacht. Dus waar we nu uit lezen, het boek van de donkere nacht. Het eerste boek daarvan, het eerste deel, zou ik kunnen zeggen, daarvan bestaat in wat hij dan noemt de nacht van de zinnen. Hij begint vooraan de strofe 1, de commentaar hier strofe 1 en strofe 2 en dan stopt hij. Begint dan aan het boek van de nacht van de geest. En je zou denken, dan gaat die vraag verder met strofe 3. Maar nee, hij begint in voorrang af aan bij strofe 1, strofe 2. En op het eind zegt hij nog eventjes snel iets over strofe 3. En dat is eigenlijk alles wat hij doet. Toch, in dat boek van de donkere nacht, zoals ook in de beschrijving van de Berg Carmel, schrijft hij een totaal commentaar op dit gedicht. Ook al becommentarieert hij slechts twee stroken. Dat doet hij heel anders in het boek van het geestelijk hooglied, commentaar op het geestelijk hooglied, wat uit 40 stroken bestaat, of komt uit 39, 32 is het begonnen, het zijn later 39 geworden, en uiteindelijk 40 geworden. In dat commentaar, becommentarieert hij draad, stroken voor stroken, en doet ze alle 40. Hetzelfde doet hij in het commentaar dat hij schrijft op de vlam van leven van liefde levend. Ook daar, dat bestaat maar uit 4 stroken, ook in dat commentaar, becommentarieert hij draad, alle 4 stroken. In dit gedicht dus niet. Dit gedicht beperkt hij zich tot de eerste 2 stroken. Wat is nou het verschil, zou je kunnen zeggen, tussen het eerste boek van de Donkere Nacht en het tweede boek van de Donkere Nacht? In de aankondiging die u in het programmaboekje gehad heeft, daar staat de vorige avond, de Nacht van de Zinnen, het verliezen van de smaak. En dat heeft u vorige week goed gezien, hoe juist in die eerste nacht de mens, je zou kunnen zeggen, gedesoriënteerd raakt, onthand raakt, omdat hij gewend is, zeg maar, zich te laten leiden door datgene wat hij plezierig vindt, door datgene wat hij ervaren kan, door datgene wat aangenaam is, en dat werkt niet meer. In de nacht van de geest, daar besteden we vanavond aan, en de volgende avond, voor vanavond, is dat samengevat onder het woordje vereniging van liefde, en de volgende week gaan leven op de manier van God. Maar we zullen zien dat beide avonden in feite in elkaar grijpen. Het enige wat ik doe, is wel goed. Ik heb soms het idee dat het heel erg klinkt en dan in één keer lijkt het alsof er niks meer gebeurt.
Het gaat goed. Nou, we gaan gewoon door.
Deze twee thematieken, zoals u ziet, grijpen helemaal in elkaar. Je zou zeggen, het is hetzelfde. De vereniging in liefde, de vereniging van liefde met God, en gaan leven op de manier van God, is in feite, en dat zullen we zien vanavond, precies hetzelfde. Voor de ordelijkheid wil ik vanavond wat stilstaan bij hoofdstukje 3 en 4 uit dat boek van de Donkere Nacht, en de volgende week zal ik wat stilstaan bij hoofdstuk 11. Het is maar een greep, er zou veel meer mogelijk zijn. We zouden het hele boek kunnen lezen, maar ja, dan zitten we hier over een paar weken nog en dan kan ik u niet aandoen. Waar gaat het nou om? De zinnen, de geest. Het lijkt zo, ik vind dat zo simpel. Je denkt van, ja, blijkbaar leeft de mens eerst op het niveau van zijn zintuigelijkheid. En nu moet de mens van dat niveau van de zintuigelijkheid naar het niveau van de geest gaan. Zinnen, zintuigelijkheid. Ik vermoed dat Luther dat vorige week al uitgelegd heeft. Je zou kunnen zeggen, dat is dat totale niveau van de mens, die laag van de mens, waarin je contact hebt met je lichaam, de lichamelijkheid, met zeg maar, het materiële van onze wereld waarin we zijn. Maar het is iets onder meer de zintuigelijkheid. Bijvoorbeeld, je zou natuurlijk kunnen gaan verstaan alsof het beter is niet op het niveau van je zintuigelijkheid, van je zinnen te leven. En dat het beter is een geestelijk leven te gaan leiden. En dat soort interpretaties werden vroeger ook heel veel raad gegeven. Wat de bedoeling is, is eigenlijk toch iets anders. Op het niveau van je zinnen, van je zintuigelijkheid, dat is het niveau waar je zou zeggen, onmiddellijk contact hebt met de dingen rondom je heen, met de mensen om je heen, ook met je eigen lichaam, met je werk, de dingen die je doet, maar ook met de mogelijkheid waardoor je een gemeenschap kunt vormen, waardoor je een samenleving kunt vormen. Je zou kunnen zeggen, het is dat totale niveau waar de mens, in zekere zin lichamelijkheid is, waarin de mens staat, heel concreet, in deze wereld, met twee benen op de grond, en waar deze mens contact kan maken met de wereld om hem heen. En dat niveau, waar je contact kunt maken met de wereld om je heen, en dat wordt dan aangeduid door Jan van Kruijff, de zinnen, op dat niveau ga je in feite begrijpen, in de eerste nacht, de nacht van de zinnen, ga je begrijpen dat in dat onmiddellijke contact met de wereld om je heen, dat je van één kant je kunt laten leiden door je onmiddellijk belang, zeg maar, wat je hebt in dingen. Je kunt je laten leiden, zou je kunnen zeggen, door je behoeftes, door je verlangens, door de tastbaarheid, voor zover de ander beantwoordt aan datgene van mijzelf en van mijn behoeftes, waardoor ik mij tevreden voel in dat contact. Dat eerste is, je kunt gemotiveerd zijn, zou je kunnen zeggen, in de relatie met die wereld om je heen. Je kunt gemotiveerd zijn tot die relatie op grond van je behoeftes, op grond van het tastbare, het grijpbare, datgene wat hem vastgeeft. Je kunt daardoor gemotiveerd zijn. En toch betekent dat dat je enkel gemotiveerd bent om in contact te treden met de werkelijkheid buiten jou, op grond van iets van jezelf. Datgene wat je zelf kunt ervaren, datgene waar je zelf behoefte aan hebt, datgene wat jou plezier doet. Wat is nu de overgang van de zinnen naar de geest, is dat de mens gaat begrijpen dat dat contact met de werkelijkheid omheen, dat het niet enkel gebaseerd moet, mag, kan zijn, op grond van mijn behoeftes, op grond van datgene wat in mij zit, maar dat je uitgenodigd wordt om in contact te treden met de ander, op grond van wat die ander in zichzelf is. En niet slechts datgene wat ik van de ander kan ervaren, wat de ander in zichzelf is. Nou, de laag waar de mens gaat begrijpen, gaat aanvoelen wie die ander in zichzelf is, dat noemt Jan van Kruijff, de mystieke traditie, noemt dat de geest. De geest is, zou je kunnen zeggen, het bewustzijnsniveau, het zelfbewustzijn van de mens, waarin de mens begrijpt wie ik zelf ben, wie ik eigenlijk ben, dat ik niet louter behoeftes ben, dat ik niet louter verlangens ben, dat ik niet louter, zeg maar, zo'n lichamelijkheid ben die grijpt naar houvast om me heen, maar dat ik een mens ben die door God geschapen is naar zijn beeld. Naar zijn beeld en zijn gelijke. Op het niveau van mijn geest ga ik mijzelf begrijpen als geschapen naar Gods beeld. En ga ik ook kijken naar andere mensen, naar de ander, ga ik kijken als een ander die geschapen is naar Gods beeld. De eerste nacht, zou je kunnen zeggen, is de overgang dus van de zinnen, waar de mens geleid wordt, gemotiveerd wordt door zijn behoeften. Je zou kunnen zeggen, geleid wordt door zijn eigen belang, naar een niveau van de geest, waar de mens gaat kijken, zeg maar, met ogen die gebaseerd zijn op zijn eigen zelfbewustzijn. Tweede nacht, en daar gaan we vanavond naar kijken, de tweede nacht, is dat de mens die kijkt, met ogen die gebaseerd zijn op zijn eigen zelfbewustzijn, waarin hij er weet van heeft, besef van heeft, gemaakt te zijn naar Gods beeld en gelijkenis, dat hij nu niet meer kijkt vanuit zijn eigen middelpunt, vanuit het middelpunt van zijn eigen zelfbewustzijn, waar hij weet heeft van zichzelf, maar dat nu het middelpunt gaat verschuiven van hemzelf, van zijn eigen zelfbewustzijn, naar God toe. De mens gaat niet meer, je zou kunnen zeggen, met zijn eigen ogen kijken, dan gaat met de ogen van God kijken naar de ander. De eerste nacht dus, een verschuiving van het bewustzijn enkel van mijn eigen behoeftes naar het bewustzijn van wie ik werkelijk ben. En de tweede nacht, een verschuiving van het bewustzijn van wie ik werkelijk ben naar een louter bewustzijn van God zelf. Dat klinkt allemaal heel moeilijk. Ik zie nog niemand in slaap vallen. Maar als, heb ik die dingen zeg, want ja, tot mijn spijt praat ik er te veel over. En ben ik er te veel mee bezig. Dus dingen zijn voor mij soms vanzelfsprekend. Terwijl u misschien zit en denkt van, God, wat zegt hij nou eigenlijk? Wat bedoelt hij daarmee? Als ik iets beweer waarvan u denkt, dat snap ik niet. Spring op, doet u iets, steekt uw hand op, geeft u wat. U mag mij altijd onderbreken, dus dat is niet erg. U mag elk ogenblik zeggen van, kunt u dat nog even beter uitleggen? Dan zal ik dat proberen. Dus u mag rustig vragen stellen, protesteren of anderszins in het geweer komen. Ja, kijk, mijn probleem is natuurlijk ook dat ik mij slechts van mijzelf bewustzijn ben. En dat ik ook niet te veel kan zeggen over het bewustzijn van God. Maar wat bedoeld wordt, je zou kunnen zeggen, ik sta in het middelpunt van mijn eigen zelfbewustzijn. Hoe dan ook, hoe ik het ook doe, hoe ik het ook draai, ik kijk altijd vanuit mijn eigen perspectief. Als ik naar een ander kijk, kan ik niet anders dan met mijn eigen ogen, met mijn eigen perspectief, met mijn eigen denkbeelden, met mijn eigen vooronderstellingen en ga maar door. Ik kan niet anders dan vanuit mijn wereld naar de ander kijken. Wat gebeurt er nu in deze tweede nacht? Je zou kunnen zeggen dat de mens zichzelf vergeet en zijn eigen perspectief vergeet. En dat op een of andere manier dat je getrokken wordt binnen het perspectief van God. En u snapt natuurlijk al onmiddellijk, dat kun je niet doen. Want als ik dat ga doen, ga plannen, ga denken, kijk, als ik nou een grote heilige wil worden, of een groot mysticus, of ik weet niet wat, dan hoor ik in het vervolg met de ogen van God te gaan kijken. Dan zit ik alweer in mijn eigen perspectief. Dan ben ik alweer binnen mijn eigen perspectief aan het denken van, hoe zou ik beter kunnen zijn? Hoe zou ik beter kunnen beantwoorden aan, et cetera? Wat er nu gaat gebeuren is juist dat iedere eigen planning van de mens, iedere eigen denken van, en nou moet ik dit en dat, dat werkt niet meer. Nou, en u snapt onmiddellijk. Eerst was de grote moeilijkheid, en dat was ook werk als een nacht ervaren. Van eerst kon ik keek naar anderen op grond van mijn eigen behoeftes. En toen was ik al gedesoriënteerd, toen ik niet meer op grond van mijn eigen behoeftes kon kijken. Toen dat niet meer werkte. En ik genoodzaakt was, op grond van dat bewustzijn van wie ik werkelijk ben, beeld van God, dat ik zo moest gaan kijken. Ik was toen al gedesoriënteerd. Maar goed, het bleef nog altijd, je zou kunnen zeggen, binnen de menselijke persoon. Dat was al een hele stap, maar het bleef nog binnen de menselijke persoon. Maar nu raak ik definitief helemaal gedesoriënteerd. Want ik raak mijn hele eigen perspectief kwijt. Ik word op een of andere manier door God meegesleept in een mes perspectief waar ik in zekere zin niet in pas. Want het is het perspectief van God. Nou, wat er nu gaat gebeuren is, in eerste instantie kon ik nog kijkend naar de ander tegen mezelf zeggen, jij hoort niet enkel op grond van je eigen belangen, van je eigen behoeftes, naar een ander te kijken. Dat hoort eigenlijk niet. En dat is wat wij allemaal tegen elkaar zeggen. En we maken het onszelf en anderen ook wijs dat dat kan. Kinderen proberen we dat ook al te vertellen. Maar je mag niet egoïstisch zijn. Je mag niet egocentrisch zijn. Je hoort, en dan hoor je op de ander betrokken te zijn. Je hoort altruïstisch, et cetera. Je hoort allerlei prachtige eigenschappen te hebben. Dat werkt niet. En in onze maatschappij zien wij gewoon om ons heen kijken ook dat dat niet werkt. En waarom werkt dat niet? Omdat de mens uiteraard een behoeftig wezen is. Een kwetsbaar wezen is. Kijk, u kunt uzelf al wijsmaken dat u in staat moet zijn om belangeloos u in te zetten voor anderen. En wij denken dat dat hoort eigenlijk. De mens, in zijn mens zijn, is een heel kwetsbaar wezen. Wij zijn geschapen, wij mogen bestaan, maar tegelijkertijd weet ieder van ons dat wij bestaan, maar dat het leven zo ieder ogenblik weg kan schieten, dat het ons kan ontvallen, dat het er niet meer kan zijn. Wat heeft nu iedere mens in zichzelf? Heeft een gezonde mate, zou je kunnen zeggen, van eigen belang. Je hebt behoeftes, en dat zijn geen slechte, wij denken vaak dat behoeften slecht zijn, nee, die behoeftes zijn uitermate goed. U heeft een lichaam, u heeft een lijf, u heeft een maag. En die maag heeft op tijd en wijle heeft die behoefte aan eten. En dat is niet willekeurig. U kunt niet zeggen, nou besluit ik het vervolg niet meer te eten. Kunt u wel een paar dagen volhouden, maar op een gegeven moment zelfs uw maag niet vertellen, je moet gaan eten. Wil jij blijven bestaan, wil jij je leven behouden, dan moet jij gaan eten. In de antropologie, zo'n mensbeeld, wat de middeleeuwen heeft en wat Jan van den Kruisland heeft, bestaat de mens, je zou kunnen zeggen, uit een heleboel lichamen en uit een heleboel zielen. Kijk, u is nog opgegroeid waarschijnlijk met dat vreemde idee dat je een lichaam hebt en een ziel. En dan de ziel, vertelden ze vroeger van, dat was het element in ons wat blijft bestaan. En de ziel, dat was een soort zwevend iets. En als het lichaam doodging, dan zweefde die ziel, die zweefde weg. In het beeld wat Jan van het Kruis en de mystici hebben van de ziel, is de ziel, zou je kunnen zeggen, de instantie in de mens die de plicht heeft om te zorgen dat het lichaam in leven blijft. Als u tegen een brandende kachel aanloopt of uw hand ergens tegenhoudt wat heel erg heet is, dan trekt u uw hand terug al voordat u zelf begrepen heeft dat uw hand brandt. Uw ziel doet dat al. Zo hebben wij, je zou kunnen zeggen, in onze lichamelijkheid, maar niet louter in het lijfelijke lichaam, ook in ons sociale lichaam, et cetera. De mens heeft een heleboel zielen. Namelijk een heleboel instanties die ervoor zorgen dat dat lichaam bezield blijft. In het Latijn is de anima, die moet ervoor zorgen dat animat, dat hij het lichaam bezielt. De behoeften van de mens zijn dus niet iets slechts, niet iets waarvan je moet zorgen zo snel mogelijk af te komen. Die horen bij onze lichamelijkheid, maar de beperking van de behoefte is, dat bijvoorbeeld mijn maag slechts weet dat ik honger heb. Het is helemaal geen probleem dat u van eten houdt. En het is ook geen probleem, ook voor de mystieken niet, dat u van lekker eten houdt. Dat u het verschil weet tussen iets wat nergens naar smaakt en iets wat gewoon heerlijk is. Dat u dat weet, dat is helemaal geen probleem. Het probleem is eventueel dat de ziel van uw maag alleen maar weet wanneer de maag honger heeft en het enige waar hij voor zorgen kan is dat die maag op tijd en voldoende te eten krijgt. Maar het probleem van de ziel van uw maag is dat die op gespannen voet kan komen met uw hart bijvoorbeeld. U kunt veel eten. Of eventueel als u te veel eet, wordt u te dik en dan krijgt u ruzie met uw benen. Het probleem van onze behoefte. behoeften, is niet dat de behoefte in zichzelf, of dat ons lichaam in zichzelf slecht is. Het probleem is alleen maar dat die beperkt van visie is. Dat die slechts een hele beperkt zicht heeft op het geheel. Nou, dat speelt al in mijn eigen leven, waarin mijn behoefte eigenlijk alleen maar weet heeft van mijn maag wil eten hebben, mijn hart wil blijven kloppen, et cetera, mijn benen willen blijven lopen. Nou, dat geheel van mijn lichamelijkheid kan al ruzie krijgen onderling. En daar kun je ziek van worden, et cetera. Het probleem wordt nog groter. Het probleem wordt nog groter. Wanneer de ziel van mijn maag alleen weet dat ik honger heb. Maar er niets van snapt dat misschien mijn buurman of buurvrouw ook honger heeft. Het probleem van onze behoeften, het probleem van onze behoeften is dat zij kortzichtig zijn. Dat zij kortzichtig zijn. Ze zijn niet slecht, ze zijn kortzichtig. Nou, wat is nu de overgang, zou je kunnen zeggen, van de behoeften naar de geest? Is dat wij de kortzichtigheid van onze behoeften overstijgen en die in een breder perspectief plaatsen, waarin de mens zich bewust wordt het beeld van God te zijn. Geschapen te zijn door God, omdat God ons bemint. Dat is het bredere perspectief waarin wij geplaatst worden. U snapt dat zo'n stap kun je zetten, geholpen door de genade, kun je zo'n stap zetten wanneer je goed gaat nadenken, gaat beseffen wie je eigenlijk bent. Wie je eigenlijk bent. En toch zal ook deze stap mij altijd nog binnen mijn eigen perspectief laten blijven. Wat nu de mystieken vertellen, dat is niet, dan moet je iets heel erg moeilijks gaan doen. Je moet buiten je eigen perspectief gaan staan. En probeert u dat maar eens. Probeert u. De komende 5 minuten moet u eens proberen buiten uw eigen perspectief te gaan staan. U kunt op uw kop gaan staan. U kunt een heleboel rare dingen doen. Maar wat u ook doet, hoe u ook draait, u komt niet buiten uw eigen perspectief. Dat lukt u niet. En dat is geen kwaal van u. Dat is niet een tekortkoming. Dat is geen zonde, dat is geen gebrek, maar u komt niet buiten uw eigen perspectief. Wat de mysticus nu vertelt, wat Jan van het Kruis nu vertelt, en toch gebeurt het, je zou kunnen zeggen, toch gebeurt het wonder, dat je een gegeven ogenblik gaat kijken naar een ander, niet meer louter op basis van je eigen behoeften, dat je gaat kijken naar de ander, zelfs niet meer louter op basis van je eigen zelfbewustzijn, van het eigen bewustzijn van wie je werkelijk bent, maar dat je gaat kijken naar de ander op de manier van God. Op de manier van God. En dan moet u niet vragen hoe moet je dat doen, want dat kan ik u ook niet vertellen. En dat kan geen mens u vertellen, ook Jan van het Kruis zal u niet vertellen. En om dat te gaan doen, moet u nou een vervolgzus en zo gaan kijken. Nee, want zo gauw ik alweer zeg, nou moet je zus en zo gaan kijken, zo gauw ik ga plannen hoe ik moet kijken, is het mijn eigen perspectief. Het enige wat kan gebeuren, dat ik al kijkend, en uiteraard met mijn eigen perspectief, dat ik al kijkend, een gegeven ogenblik terugkijkend constateer, hé, nu is er iets gebeurd, nu heb ik op een manier gekeken die op geen enkele manier tot mijzelf terug te brengen is. Ik heb gekeken op een manier die niet van mij is. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt wanneer je zou kunnen zeggen, zoals God gaat kijken, niet op grond van je eigen belang, niet onder voorwaarden ja zeggen tegen een ander, wanneer je gaat kijken op de manier wil zeggen, met zijn scheppende liefde ja zeggen tegen een ander zonder enige voorwaarde. Zonder enige voorwaarde. En dan zult u allemaal denken natuurlijk, nou, dat is prachtig, laten we dat morgen gaan doen. En misschien hebben ze u dat vroeger te veel wijsgemaakt, dat het eigenlijk toch zou moeten. En zijn er misschien wel goedwillende pastoors geweest, die u om uw oren geslagen hebben met het morele ideaal. U hoort helemaal zonder enig eigen belang, hoor je je in te zetten voor ik weet niet wat. Of nog eens een meesteresse, of andere goedbedoelende mensen hebben u dat misschien wijsgemaakt. De mysticus zal u nooit vertellen, in het vervolg hoort u zonder eigen belang te leven. Want de mysticus die weet al te goed dat dat niet mogelijk is. En dat is niet mogelijk omdat de mens zo slecht is, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dan zeggen, nou ja, de mens die is de erfzonde, et cetera. En dan krijg je verhalen over dat de mens toch eigenlijk een mislukkeling is in zichzelf. En dan moet er iets extra's bij komen, de verlossing van Christus. En daardoor wordt de mens die op zich niks waard is, die maar een worm is, die maar een... En dan krijg je allerlei uitdrukkingen over de mens, waardoor er niet zoveel goeds meer van de mens overblijft. Die moet dan met een soort BTW, zeg maar, een soort toegevoegde waarde, moet die naar een niveau gebracht worden dat er toch nog iets fatsoenlijks van terechtkomt. De mystieken en ook Jan van het Kruis zullen dit soort dingen nooit zeggen. Zullen dat nooit zeggen. Want zij weten dat het probleem van de mens niet is dat hij slecht is, dat is hij ook wel, op tijd en bij tijd en wijle. Het probleem van de mens is niet dat hij zo zwak is en niks waard is. Het enige probleem wat de mens heeft, het enige probleem wat de mens, en dan moet ik zeggen de mens, dat wil niet zeggen, goed, wij kunnen allemaal op zijn tijd ook wel eens zwak zijn, et cetera. Maar wat het enige probleem wat de mens heeft, is dat we te veel gezond verstand hebben. Dat we te veel gezond verstand hebben. Gezond verstand, die maakt dat u niet anders kunt dan vanuit uw eigen perspectief kijken naar de werkelijkheid om u heen. En dat gezond verstand, dat is zeer nuttig. Dat is zeer nuttig. Want dat beschermt je tegen allerlei onheil. En zo te zien, zijn er hier een heleboel mensen bij wie dat gezond verstand al jarenlang goed gewerkt heeft. Want ze leven nog. Dat gezond verstand is dus uitermate nuttig. Ik zal daar geen kwaad woord over zeggen. Maar het gezond verstand, het nadeel daarvan, hoe goed het ook is, het nadeel daarvan is dat ik, als ik in contact wil treden met de werkelijkheid, ik altijd eerst kijk, brengt dat mij niet in gevaar? Kan ik zo mijn leven behouden? Is dat goed voor mij? Wat heb ik eraan? Etcetera. Mijn gezond verstand, hoe goed het ook is, dwingt mij om iedere keer, als ik iets doe, als ik een stap zet, als ik een relatie leg, dat ik iedere keer eerst de vraag beantwoord wil hebben, waarom doe ik dit? Waarom treed ik in contact met de ander? Wat heb ik eraan? En als ik die vraag beantwoord heb, dat het mij geen kwaad doet, dat het goed voor mij is, etc., dan zet ik de stap. Nou, u snapt, op deze manier leven vanuit je eigen belang, en dat bedoel ik eigen belang echt in de meest fundamentele zin, niet eigen belang in de zin van iets genieten of iets schrijven, etc. Leven vanuit het eigen belang is de mens eigen. Is de mens eigen. Wat vertelt nou de mysticus? De mysticus vertelt, en soms gebeurt het, terwijl je zoveel gezond verstand hebt, soms gebeurt het dat je handelt als een gek. Dat je eventjes al je eigen belang vergeten bent, al je gezond verstand vergeten bent, en dat je bemind hebt zonder een voorwaarde te stellen, zonder eerst te kijken wat het jou opbrengt, en ook zonder zelfs te kijken of het jou niet in gevaar kan brengen. Soms gebeurt het dat je in één keer een stap naar een ander toegezet hebt, waarvan je achteraf moet zeggen, en het was onverantwoord. En dan zegt de mysticus, en toen leek je op God. En toen leek je op God. Want de mysticus weet heel goed dat God gek is. Dat God gek is. Ja, gewoon gek, gewoon gek. Kijk, wij zijn natuurlijk gewend te denken dat God, God is heilig, God is almachtig, God is allerlei prachtig en hij is wijs. Maar wat wij vergeten te bedenken, wat wij vergeten te zeggen, is dat God gek is. Ik ben blij dat u protesteert. God is gek. God is gek van liefde. Namelijk, God was zo gek. God was zo gek dat hij besloot u te scheppen. Dat hij besloot u te beminnen toen er nog geen spoor van u te bekennen was. En toen God besloot u te scheppen en u te beminnen, was dat niet op grond van de overtuiging dat hij wist dat u iets van uw leven terecht zou brengen, dat u een aantal dingen goed zou doen, dat u hem zou antwoorden. God was zo gek u al te willen scheppen, terwijl hij geen enkele zekerheid had van wat daarvan terecht zou komen. God bemint zonder enige voorwaarden. In de mystiek, en je zou kunnen zeggen in die meest intense vorm van het christelijk geloof, ontdekt de mens, en eigenlijk altijd alleen maar achteraf, want o wee als je er een plan van maakt, o wee als je er een project van maakt, want dan is het al lang weer eigen belang geworden. De mens ontdekt, en toen is er iets gebeurd, waardoor ik ook belangeloos ben gaan liefhebben. Waardoor dat wonder gebeurd is, dat er in mij zoiets als belangeloze liefde gebeurt. Nou, dan is de mens gaan kijken met de ogen van God. Niet meer op grond van zijn eigen ogen, ogen die kijken naar een ander en die oordelen over de ander, kijken of de ander wel goed genoeg is, of de ander wel zus is en zo is, of die wel beantwoordt aan wat ik over de ander denk. En dan geven we dan meestal nog een heel edelmoedig jasje, wat het beste is voor de ander namelijk. Beste is voor de ander. Dat je niet meer op grond van dat oordelen en veroordelen kijkt naar de ander, maar dat je gaat kijken naar de ander op die manier van God. Dat je gaat kijken naar de ander, niet oordelen van datgene wat er al is, wat te zien is, wat te grijpen is, niet kijken naar de ander op grond van de antwoorden, van de reacties die je krijgt van de ander, maar gaan kijken op de manier van God, dat wil zeggen, scheppend, mogelijk maken. Namelijk, iemand die echt van een ander houdt, en is gaan houden van een ander op de manier van God, die ziet in de ander wat er nog helemaal niet te zien is. die ziet in de ander wat er eigenlijk mogelijk is in die ander. En die kijkt op zo'n manier dat hij bevordert dat ook die ander gaat ontdekken dat dat zijn eigen diepste wezen is. En door zo te gaan kijken, krijgt die ander toegang tot die laag van zichzelf en wordt het ook werkelijk mogelijk. Dan ben je gaan kijken op de manier van God. Dan ben je gaan kijken met de ogen van Gods liefde. En dat is eigenlijk wat de mysticus vertelt. Ik kijk even rond, we moeten langzaam denk ik gaan pauzeren, maar ik wou eerst eens kijken van of mijn verhaal een klein beetje duidelijk is.
En soms gebeurt het. Dat betekent dus, het is niet jezelf.
Exact. Het is iets waarvan je nooit zelf het initiatief kunt hebben. Je kunt je erop voorbereiden, je kunt een aantal dingen doen, maar zeg maar dat wonder gebeurt, dat er werkelijk liefde in jou gebeurt, want dat is namelijk het rare van de mens. Wij zijn gebouwd, wij zijn geschapen naar een ander toe. Wij zijn niet, en dat leest u al in Genesis, de mens is niet geschapen om alleen te zijn. De mens is geschapen naar de ander toe. En dat is het beeld van God. En dat dragen wij al in onze lichamelijkheid. In onze lichamelijkheid zijn wij geschapen naar de ander toe. De mens in dit geschapen zijn naar de ander toe ontdekt toch steeds weer dat ik weliswaar naar de ander toegeschapen ben en eigenlijk niks liever doe dan werkelijk mens te worden door de ander te gaan beminnen. Dat ik steeds weer gedwongen ben te zeggen van ja, ik wil die ander wel beminnen, maar wel op voorwaarde dat het mijn kop niet kost. Dat het niet mijn leven kost. Dat is een soort instinctieve reactie en goed, u is misschien een held en een martelaar en ik weet niet wat allemaal. En u is misschien in staat om eroverheen te komen, maar spontaan op het niveau van uw lichamelijkheid al, zoals je hand zich terugtrekt als die zich brandt, al voordat je gedacht hebt op het niveau van je lichamelijkheid, zijn wij gedwongen onszelf te beschermen, onszelf veilig te stellen. Daar zijn we toe gedwongen. Toch gebeurt het, terwijl wij zo gebouwd, we hebben een soort dubbelheid in onszelf.